Dit is Taylor's Era.
Annelotte Prins en ik, Sophie Rutte-Frans, vertellen je in deze podcast wekelijks alles wat je moet weten over de allergrootste popster van dit moment, Taylor Swift.
We bereiden je voor op de Eras Tour, bellen met Swifties voor live concertverslagen,
doorgronden de roddels en geruchten en proberen het fenomeen Taylor Swift beter te begrijpen. Maar we brengen natuurlijk vooral een ode aan onze favoriete popster.
Are you ready for it?
Luister nu naar Taylor's Era op Spotify en Podimo.
See you there.
Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Theeleuten en kletskousen. Welkom bij Damn Honey. De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Mijn naam is Marilotte.
En ik ben Nydia.
Wauw. En dit is aflevering 112.
Ja, wat een ervaring zou dit moeten zijn voor de mensen thuis. We nemen weer eens ouderwets gezellig de week door. Aan de hand van onze Damn Honey Knows. Iets waar we de afgelopen week kwaad, verdrietig, gefrustreerd, you name it van werden. En een Damn Honey Yes. Iets waar we blij van werden. Want ja, deze zure feministen die vinden af en toe heus wel iets in het leven waar ze om kunnen lachen, hoor.
Heus wel. Tenminste, ik hoop het. Want jij wilde maar niet vertellen wat je yes'en zijn.
Zeer zelden gebeurt het. Maar af en toe gebeurt het.
Echt wel benieuwd wat jouw yes'en
zijn. Ik
was
helemaal kapot, zo van... Wat de fuck is deze emotie? Blijdschap. Wie is dit? Wat is dit? Wat overkomt me?
Ik heb deze emotie helemaal nog niet gehad over deze Jesse. Mag ik heel even aandacht voordat ik niet weet wat er komen gaat?
Spannend, hè?
Ja. Oké. Voor ik in de noos duik.
Ja?
Wat ik dus ga doen zometeen. Want ik heb ze sowieso al gevonden. Uiteraard. Eerst even een leuk bericht. Namelijk dit. We werden gedm'd door een moeder die met haar dochter van 12 onze theatershow Zelf Weten heeft bezocht. En ze stuurde een bericht en wij allemaal 1000 hel emoticons en hartjes terugsturen, want het was amazing. Ik ga het nu voorlezen. Komt-ie. Ik wilde even delen. Ik zie mijn dochter echt enorm gegroeid na jullie show. Ze staat zoveel steviger in haar schoenen, heeft veel meer zelfvertrouwen en dat zie ik aan alles. Vanochtend benoemde ik dat ze zo lekker in haar vel zat en toen zei ze zeker na Damn Honey. Jullie maken echt heel veel verschil. Ze worstelt al jaren met haar lijf en vooral door de buitenwereld. Ik heb meer body positivity gesprekken met haar gevoerd dan ik kan tellen. Maar jullie kwamen eindelijk echt binnen. Het verschil in houding en lichtheid is enorm. Ze luistert nu ook naar jullie podcast en vindt het geweldig. Dus dank. Jullie huilen niet. Ik huil.
We huilen allemaal. Iedereen, inclusief Melissa, onze stagiair die ook aan tafel zit hier, is nu aan het huilen.
Haar microfoon staat nog niet
aan.
Maar
met tuiten.
Het is echt aan de hand.
Ja.
Echt een helvenstein. Ik vind het echt geweldig.
En als je nu luistert, fantastisch leuke dochter. Leuk dat je luistert.
I love it.
Welkom.
Ja, heel leuk dat je een verse nieuwe honingbal bent.
Ja.
Ja. Welkom bij de groep.
Dan kunnen we nu denk ik door naar de Damn Honey No, of niet?
Ja, maar wacht even. Als je nou nog denkt, ik wil die show nog zien.
Oh,
ja,
kan nog
dan heb
heel
je
kort.
Één week.
Ja.
We spelen nog namelijk op 4 plekken. Ik vergeet steeds waar. Hoorn, Purmerend, Alkmaar en...
Capelle aan den IJssel.
Capelle aan den
IJssel. Want ik was even in de veronderstelling dat het de IJssel was.
Nee, aan den IJssel.
Ja, laatst ook krijg ik zo afkeurende blikken van Melissa. Dan zeg ik van ja, Wales, ik wist niet dat het land... En dan zit Melissa echt zo van... Oh my god. En nu Capelle aan den IJssel.
Ja, maar...
Oh my god, wist je dat niet eens?
Zij...
Oh, je dacht dat het ook zo was. Sorry, ik probeer je emoties op te...
Ik dacht dat jij een soort alwetend orakel was. Ja. Maar dat is dus blijkbaar niet aan de hand. Zij wist het allemaal ook niet.
Wel van Wales. Dat van Wales wist
ze
echt.
Ja, toen zat ze echt van, oh my god. Ja. Weet jullie dat niet. Ik wist het trouwens ook. Anyway, de noos.
Maria, Charlotte,
ja.
Hagen.
Ja, dat ben ik.
Vertel ons, wat is je no? Of wat zijn je no's?
Ik heb twee no's.
Leuk.
Ja, heb ik uitgekozen. 1. heet, heb ik genoemd. Of eigenlijk heb jij genoemd, want jij had hem al opgeschreven. Theeleuten met Ardern en Marin.
Ja,
ja.
Leuk en gezellig, leuk, hè?
Ja, dat was leuk. Heel leuk. Want er kwam mij een filmpje ter ogen. Zeg je dat zo?
Onder de ogen.
Onder de ogen. Op social media. Waarin de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern en haar Finse collega premier Sanna Marin. Je zag ze op een persconferentie. En ze beantwoordde vragen van journalisten. En op een gegeven moment kwam de volgende vraag. Het was niet eens een vraag eigenlijk. A lot of people will be wondering, are you two meeting just because you are similar in age? And you know you got a lot of common and stuff. When you got into politics and stuff. Or can Kiwis, en dat zijn Nieuw-Zeelanders, actually expect more deals between our countries down the line? Nou, dat is toch wel een vraag. Ik had er geen vraagteken achter gezet. Maar goed, anyway, de vraag is dus gewoon een beetje van, komen jullie lekker samen omdat jullie even oud zijn? Omdat jullie even oud zijn en hetzelfde gender hebben. Ik bedoel, dat is
dat
toch een
wordt
beetje
niet gevraagd, maar dat wordt zeker bedoeld met and you know, you got a lot of common stuff here.
Ja, jullie zijn allebei vrouw. Ja. Dat is een beetje allebei soort van semi-jonge vrouwen premiers. Jullie moeten wel nu een afspraak hebben gemaakt om lekkerlijk te klessenbessen en te zeeleuten. En
thee.
Eventjes lekkere kopje thee te drinken. En gewoon lekker gezellig te doen.
Zeg,
toch?
Wat voor een haarstylingproducten gebruik jij eigenlijk, ja. Jacinda? Want
En hoe doe jij het eigenlijk met je kinderen? Ik vond het echt, maar ik vond het eigenlijk alleen maar hilarisch. En ook hun reactie. Eerst was Jacinda Ardern, die zei eerst, ik vraag me af of iemand Barack Obama en John Key, dat is de voormalige premier van Nieuw-Zeeland, ooit heeft gevraagd of ze elkaar ontmoeten omdat ze even oud zijn. Dat vond ik al een hele leuke reactie. En toen zei ze daarna iets van, natuurlijk lopen er meer mannen in de politiek rond. Dat is de realiteit. Maar als vrouwelijke politici elkaar ontmoeten, is dat niet alleen maar vanwege het feit dat ze van hetzelfde geslacht zijn. Dus zij maakte die link
echt
wel meteen.
Raar.
Ja, en toen zei Marin, we ontmoeten elkaar omdat we premier zijn. Waar ze dus wel benadrukte ook van, ze willen zich allebei sterk maken voor gelijkheid of gelijkwaardigheid tussen vrouwen en mannen. Dus tussen mensen. Elke vrouw en elk meisje over de hele wereld moeten dezelfde rechten en dezelfde kans krijgen als mannen, zeiden ze. Ik vond het ook weer zo typisch, omdat die journalist eigenlijk alweer bewijst dat dat dus niet zo is.
Ja.
Want hij geeft deze vrouwen, die op hartstikke hoge posities zitten, ook niet dezelfde kans.
Weet je wat ik ook wel grappig vind? Wanneer vind je dat mensen dezelfde leeftijd hebben? Deze mensen schelen 5 jaar in leeftijd. Ik bedoel, het is ook weer niet een huge, maar het is ook weer niet van, nou, je bent allebei nog maar net 30 of zo. Zeg maar, ik vind het gewoon heel random.
Ja, want Sanna Marin is 37 en Ardern, Jacinda Ardern is 42 volgens mij.
En dan denk ik, ja, het is ook weer niet, het is echt zoveel bullshit in één vraag.
Ja, het is zoveel bullshit in één vraag. En het is ook gewoon weer duidelijk dat meestal zie je dus echt oude mannen.
Ja, op die manier is het dan misschien dezelfde leeftijd van je bent onder de 60.
Ja, ze zijn relatief jong natuurlijk als je kijkt naar hoe oud premiers over het algemeen zijn.
Ja.
Maar inderdaad, 5 jaar verschil. Want ik was naar Jacinda Ardern nog even aan het googlen. En dan kom je, of nee, ja, dus Jacinda Ardern aan het googlen. En op haar 37ste had zij zwangerschapsverlof, bla bla bla. En dan denk ik, ja, deze vrouw heeft in deze 5 jaar, want toen was ze 37, nu is het alweer 5 jaar later, heeft in 5 jaar alweer zoveel andere dingen meegemaakt.
Ja, want als je ook even zelf naar jezelf terugkijkt van 5 jaar geleden.
Ja,
ik bedoel, natuurlijk, het is semi dezelfde leeftijd. Maar aan de andere kant, nou ja, het is natuurlijk überhaupt gewoon de grootste onzin. Maar toch, ik ging toch ook nog even googelen van hoe oud zijn die mensen dan eigenlijk, als blijkbaar hun leeftijd precies hetzelfde zou zijn.
Ja, het is echt, het is
nou ja,
bizar. Nou ja. In elk geval leuk. Ik vond ook, als je naar dat filmpje kijkt, je ziet die hele gezichtsuitdrukking van Jacinda Ardern helemaal zo. Je ziet haar eerst zo serieus kijken, want ze denkt, er komt een serieuze vraag. Dan merkt ze zo langzaam maar zeker, dit is geen serieuze vraag. Dit is deze, deze man denkt dat we aan het klessenbessen zijn. En ja, je ziet haar zo, ik zal jou wel eens even, en ze deed het. Dus ja, ik vond
allebei
het,
deden ze.
Allebei deden ze. Dat vond ik echt heerlijk.
Ja.
Ja, dus vond ik een leuke no eigenlijk. En ook een stomme. Dan wil ik het verder nog even hebben over Blond. Het merk Blond.
Ja.
Ja. Wie kent het niet?
Ik ken het wel.
Ik ken het wel.
Ik zal zelfs bekennen dat het ooit in mijn kast heeft gestaan.
Is dat, heeft dat ook daarom ook in mijn kast ooit gestaan? Of heb je het toen al
weggegooid? Oh, dat weet ik echt niet. Ik kocht het echt toen ik student werd. Dus dat is wel, hebben we het echt alweer over jaren geleden. Mm.
Want volgens mij heeft het namelijk wel in een kast gestaan in een studentenhuis waar ik woonde. Maar misschien was het dan een andere
had niet
huisgenoot.
Veel ook hoor. Ik had een paar borden.
Een bordje
zo,
en een mok of zo.
Ja, nee, niet eens een mok. Die mokken vond ik ook niet zo leuk.
Ik vond het altijd al erg lelijk.
Ja, gelukkig. Ik was jong, vergeef me.
Het is vreselijk. Maar goed, anyway. Het servies blond. Het is een,
ik wist niks.
Het is dus
ik had het feministisch levenslicht nog niet gezien, Marilotte.
Nee, dat is duidelijk. Ja, okay. Ja. Maar goed, oké. Okay. Even afgezien van of het je persoonlijke
het was
smaak is of
duur?
Niet. Ja, het is nog steeds tering duur. Het is echt belachelijk. Zij zit me weer aan te kijken met, dat is validisme. Toch of niet?
Ja.
Tering, ja. Sorry, excuus. Wat wilde ik zeggen over blond? Ja, de blond was in het nieuws. Het servies blond was in het nieuws. Is het alleen servies? Ze maken ook koektrommels en zo. Anyway.
Is een koektrommel servies? Nu zeggen.
Nee.
Oké, okay, en door.
Dan, wat is het dan? Huisraad. Het huisraad blond. Huisraad blond.
Het huisraad?
Huisraadmerk.
De huisraad.
Het huisraad.
Gaat helemaal mis. Dit gebeurt als er geen gast bij ons zit. Kijk, een gast zorgt ervoor nog voor enige professionaliteit van onze kant. Die professionaliteit die gaat gewoon helemaal weg.
Ja, yeah, I know.
Help.
En Melissa's microfoon is uitgezet, dus je kan ook niet ingrijpen. Het is allemaal vreselijk.
Ja.
Maakt niet uit. Het huisraadmerk blond was in het nieuws. Want op de pas gelanceerde collectie van blond. En deze collectie heet de Hollands Glory. Dat maakt het echt nog veel erger. Daar staat tussen de pannenkoeken, kaas, klompen en tulpen ook een tekening van een glimlachende Anne Frank die haar dagboek vasthoudt.
Ja, dit is ongekend.
Het
smaakloos.
Is bizar. Het is echt, want het is een soort blozend meisje wat haar lachend dan met dat dagboek in haar armen geklemd staat. En staat er zo boven Anne Frank. En nul context uiteraard. Dus, maar omdat het dus ook nog...
Wat voor context had je dan verwacht?
Ja, maar
sorry,
het
maar.
Gewoon hier, het enige wat je ziet is een vrolijk meisje. Als je verder helemaal niks weet van Anne Frank, als je haar niet kent, als je hebt geen idee, dan het kan. Ja.
Nee, dat kan niet.
Nou.
Kijk, dat mensen niet weten wat Wales een land is, of maar dat je Capella Den IJssel zegt, dat is allemaal oké. Okay, maar dat je niet weet wie Anne Frank is.
Ik denk dat sommige mensen best gaten hebben in hun algemene kennis en dat het kan. En dan zie je dat staan okay, en dan denk je, blozend mens. Blozend vrolijk mens. Dat is sowieso bizar. Nou, het is geen klein merk, dus ze verdienen daar heel veel geld mee. Nou, anyway, na kritiek van onder meer het CD, dat is het Centrum Informatie en Documentatie Israël, heeft de winkel in een schriftelijke verklaring laten weten het product inderdaad uit de collectie te halen. En wacht, ik had ook nog even een screenshot gemaakt van die schriftelijke verklaring, want ik zag hem op Insta langskomen. Beste lezer, de serie Hollands Glory, waarin een kom is verschenen met onder andere een illustratie van Anne Frank, hoort een positieve herinnering te zijn aan Hollandse taferelen en helden waar we trots op zijn. Helaas komt dit gevoel niet bij iedereen over op de manier die wij voor ogen hadden. Dit is absoluut niet onze bedoeling geweest. Wij vinden dit erg vervelend en zijn hiervan geschrokken. Daarom willen we langs deze weg laten weten dat dit artikel niet zal terugkeren in onze collectie. Tevens doneren wij de opbrengst die voortvloeit uit dit artikel volledig. Tot slot mogen de consumenten die dat willen dit artikel kosteloos ruilen of retourneren, Blond Amsterdam. Verder niet ook waar naar geretourneerd wordt. Ook niet of zeg maar de voorraad die al in winkels ligt, of dat weggehaald wordt. En ook weer geen sorry.
Nee, dat sorry, dat is altijd lastig.
Dat is altijd lastig. Dit was trouwens, het was een samenwerking met Albert Heijn. Vind ik ook raar.
Ja, het blijft gewoon altijd raar als iets door heel veel handen, ogen heen is gegaan. En dan niemand daar wat,
ja,
niemand
vind,
denkt van, hé,
hey,
maar dat
bizar.
Is wel een beetje raar om
ja.
te doen.
En ik bedoel, het is geen klein merk. Ze hebben duizenden volgers op social media. Het ligt in de Bijenkorf bijvoorbeeld. Het heeft ook samenwerking, zoals
we
met NC.
Ik heb heel vaak dit soort dingen gehad. Ook
ja, ik weet het, maar ik
vind
gewoon altijd weer...
Met stemmen, dat je dan... lekker kleuren. En dan zag je zo'n vrouw met een potlood die dan in het stemhoek...
Ja, ik heb die nog eventjes opgezocht. Ja. Want jij had mij daar ook in getagd met... hebben we nog servies van blond liggen? Want het dan mag dan nu echt collectief in de prullenbak. Maar inderdaad, ze hadden in 2017 was dit. Hadden ze op Facebook hadden ze zo'n tekening van zo'n meisje. Wat dan daar zo... natuurlijk ga ik stemmen lekker, want ik hou van kleuren. Of ja. Zo stond erbij. Maar er is ook zo'n tekening volgens mij dat zo'n vrouw aan het achteruit parkeren is. En dat ze dan... volgens mij tegen een andere auto botst en dan iets zegt van bijna of zo, weet ik veel. Gewoon vrouwen kunnen niet rijden, vrouwen kunnen niet parkeren, dat. En heel dat blond is super stereotyp.
Ja,
is... Want je hebt de hele tijd, er is een tekening van moederdag en dan is het echt mijn moeder wast en kookt en zorgt en weet ik het. En er is een tekening over vaderdag en dan zit er gewoon een man met zijn voeten in een voetenpadje. Vaderdag. Weet je wel, ja. Het is allemaal de vrouwen hakken.
Wel accurate weergave van hoe het is. Daar hebben we
absoluut
met Ragna uitgebreid over gesproken. Dus zo klopt, kan je het ook zien.
Klopt helemaal. En vrouwen, rolls, hakken, heel veel wijn. De hele tijd wijn.
Dat is de wine culture.
Ja, absoluut.
Hoe heet dat? Wine moms?
Wine mom culture. Ja. Maar gewoon ook lekker wijnen met de meiden. Dat de hele tijd. En mijn mannen is het die hameren. Met een hamer.
Hameren met een hamer.
Dus genoeg aan te merken op heel dat merk. Maar het is gewoon ook weer, het toont maar weer eventjes aan hoe ignorant mensen zijn. Dat er helemaal geen historisch besef is. Als we het eventjes hebben over Anne Frank alleen. En ook helemaal geen empathie verder met nabestaanden van slachtoffers of zo. Ik bedoel,
dat is bizar.
Ik vind dat je Anne Frank ook maar kunt verbinden in je hoofd met het thema Hollands glorie. Vind ik echt bizar.
Maar wel met Hollands, met Nederlandse
geschiedenis,
iconen, zeg maar. Maar dat wil niet zeggen dat het iets gezelligs is.
Ja, en zij hebben het oprecht over positieve voorbeelden. Wat stond er nou? Het moet een positieve herinnering zijn aan Hollandse taferelen en helden.
Hollandse taferelen, zoals dat er in Nederland extreem veel Joodse mensen werden afgevoerd. Ja, en dat Nederland daar zo heerlijk aan meewerkte.
Ja, want er zijn in Nederland zoveel mensen verraden voor deportatie. Ja. En meer dan 100.000 mensen zijn gedeporteerd uit Nederland en vermoord. 3/4 van de Nederlandse Joden werd vermoord tijdens de Tweede Wereldoorlog in andere West-Europese landen, zoals België en Frankrijk. Zijn die percentages veel lager.
Ja, en de mensen die het overleefden en terugkwamen, die hadden allemaal geen huis meer.
Nou, daar wil ik het heel eventjes over hebben, want ik belandde weer in op een artikel. Want toen gedeporteerde Joodse mensen die de kampen hadden overleefd terugkwamen naar wat ze dachten dat hun thuis was. Toen werden ze dus alles behalve met open armen ontvangen. En er waren lege prons in Nederland. Bureaucratische toestanden. Je spullen weg. Je huis bewoond door andere mensen.
Ja, jij woont hier niet meer.
Ja.
Zo ging het, ja.
En ik stuitte dus op een interview van Michal Citroen. En dat is de auteur van het boek Er wordt door niemand verwacht. Over de opvang van Joodse slachtoffers na de Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. En daar is vorig jaar een uitgebreide versie van verschenen. En die zei: het kabinet in ballingschap in Londen had tijdens de bezetting nagedacht. Wat doen we met al die mensen die zijn gedeporteerd? De Joden, maar ook dwangarbeiders, krijgsgevangenen, mensen die voor de Duitsers hadden gewerkt, Nederlandse SS'ers aan het Oostfront. Ze vonden het er wel veel. Op zo'n moment treedt de standaard Nederlandse reflex in werking. Hoe gaan we dat organiseren? Er is paniek. Als die hordes op Nederland afkomen, hoe controleren we dan wie er binnenkomt? De gedachte was dat Nederland zou worden bestormd door honderdduizenden mensen. De aantallen die ze hadden klopten niet, want er waren veel meer vermoord dan ze dachten. Vervolgens verzonnen ze allerlei ingewikkelde registraties en bureaucratische toestanden. De ministeries kregen onderling ruzie over wie het ging betalen. Al in 1943-44 was er gedoe tijdens het civiele en militaire gezag. Tussen het civiele en militaire gezag. En uiteindelijk, na al dat geregel, was er niks voor de Joden. Geen opvang en geen repatriëring vergeleken met andere landen. Geen sturing, geen vrachtwagens. Niemand ter plekke bij de kampen. Het bleef voornamelijk bij enorm nadenken over hoe je zoiets het beste kunt doen, zag Citroen. En wat geheel ontbrak was de gedachte: wat hebben die mensen meegemaakt? Wij hebben het misschien slecht gehad, maar je zult maar in het kamp hebben gezeten. Wat zullen die ziek zijn? Laten we eerst eens zorgen dat ze thuiskomen, dat ze zich welkom voelen en dan zien we daarna wel verder. Het besef was er niet dat Joden onze mensen waren. Terwijl het in feite was alsof de bevolking van Rotterdam in een kamp was gestopt en voor het grootste deel vermoord en nu wat overlevenden terugkwamen. En ik las dit en dan denk je ook maar, ja, basically ook weer wat nu ook gebeurt. Met de opvang van asielzoekers. Mm. Al die bureaucratische romslomp. De hele tijd er komen wel weer heel veel mensen dit land. We moeten dit nu allemaal regelen. En ruzies dit en zus en zo. If anything, is het gewoon is het alleen maar heel erg pijnlijk.
Mm.
En zeker Anne Frank en alles over hoe er met Joodse mensen is omgegaan. En nog steeds eigenlijk. Hoe mensen naar Joden kunnen kijken. Heel pijnlijk.
Ja.
Maar ik maakte me dus heel boos over Blond. En toen dacht ik, maar er wordt natuurlijk heel veel geld verdiend aan Anne Frank bijvoorbeeld. Want als je gaat googlen, dan kom je ook op Anne Frank onderzetters. En Anne Frank hoesjes voor je mobiel.
Oh ja.
En dan staat er zo'n quote van I choose to see the good of zo. Weet je, dat heeft ze dan een keer gezegd in haar dagboek. En wat vind ik daar dan van? Dat is toch ook bizar?
Ja.
Want ik maak me heel graag boos over blond, want ik vind het gewoon een stom merk. Ja. Maar het is natuurlijk bizar überhaupt dat er over zoiets geld wordt verdiend.
Ja.
En dat het dus ook in grote mate gaat over positieve dingen rondom Anne Frank. Want het is natuurlijk, I choose to see the good. Als je zo'n quote hebt, lijkt
dat
het alsof
uithaalt.
Het...
uithaalt.
Ja, want ja. En ook zo'n blozende lachen. Dat is ook zo'n voorbeeld van, je ziet alleen maar iets heel positiefs. Ja. En er is verder nul context over wat de daadwerkelijke situatie is. En dat het is gewoon eigenlijk best wel, kut.
Een werkelijke no.
Een werkelijke no is het, ja. Nou, dat was hem. Even aandacht voor onze sponsor, Lago Lago.
Lago Lago is een meerdaagse festivalvakantie in de Achterhoek. Het is in de zomer op 30 juni en 1 en 2 juli bij het Stroombroek in Braamt aan een prachtig meertje in groene omgeving. En nu komt het, Marilotte. Slapen kan in bungalows of op de ruime camping met comfortabele voorzieningen.
Hou op met mij, comfortabele voorzieningen. Daar heb je hem al. Ja, ik heb afgelopen zomer in een tent geslapen op een festival.
Meen je niet?
Ja, hels was het. Vooral het vinden van een plek. Wat een toestand. Oh my god. Ik zwetend en vloekend met een half opgezette tent over dat terrein. Vraag me niet waarom, maar het was echt...
Ach, waar is die tijd gebleven? Dat wij zonder problemen nachtenlang over festivalterreinen struinden op nauwelijks slaap. En als we dan sliepen, dat we dat probleemloos deden op een luchtbedje zonder rugpijn.
Ach ja, mooie, mooie tijd. Ja. Lang, lang.
Lang vervlogen
lang,
tijd.
Lang, lang.
Maar Lago Lago.
Ja, Lago Lago. De muziek die je kunt verwachten is house en techno van de beste lokale en internationale DJ's. En er is heerlijk eten. Je kunt zwemmen in een meertje en ontspannen in de wellness.
Dit klinkt allemaal gewoon heerlijk. Maar even over dat eten, want wij vroegen aan Lago Lago van hey, kunnen jullie iets meer vertellen over duurzaamheid? Nou, toen bleek dat ze sinds oktober officieel onderdeel zijn van de Green Deal Circular Festival. En dat betekent dat ze samen met 43 andere festivals uit heel Europa en de Nederlandse overheid werken aan een blauwdruk om een volledig duurzaam festival neer te zetten.
I love it.
Dus work in progress, maar ze zijn ermee bezig. En onderdeel daarvan is dat er dus een volledig vega aanbod is en dat de producten waar mogelijk lokaal worden ingekocht.
I love dat. En dan kan je dus ook niet meer per ongeluk een frietje stoofvlees eten, wat ons dus afgelopen jaar is overkomen.
Per ongeluk. Express.
Half express, half per ongeluk. Maar dat kan dan dus niet.
Ja, top.
Beetje dansen, beetje zwemmen, beetje wellnessen. Mensen, de winter is nog niet eens echt begonnen, maar ik heb al zin. Geef me die zon en die muziek en die heerlijkheid.
Ik voel de zomer al.
Tickets voor deze festivalvakantie zijn nu te koop via lagolago.nl.
En dat schrijf je met een G.
Nidia, Letitia, Louise van Voorthuizen.
Wat een naam, hè?
Ja, het is prachtig. Ja. Heel mooi.
Het begon alsof ik halver... uit een ontzettend welgesteld gezin kom.
Want ook heel ontroerend, halverwege je naam begon ik al te huilen. Zo mooi. Geef ons een yes.
Nou ja, het leek me dus heel leuk om allemaal yes'en te verzamelen, waarvan je je dus ontzettend af kunt vragen of het wel een yes is.
Nou, wat leuk!
Dus ik speel vandaag met jullie, Marilotte en Melissa, onze stagiair.
Zeg even hallo, Melissa.
Oh, hallo!
Hallo, Melissa. Het waanzinnig gave spel. Is het een yes? Is het een no? Daniel, kom er maar in met spelshow muziek. Nummer 1. Cubaanse vrouwen mogen na ruim 60 jaar weer boksen. Is het een yes? Is het een no?
Mochten zij hiervoor niet boksen?
Nee,
what the fuck?
Klopt, ze mocht het niet. Sinds 1959 mochten ze de sport niet meer beoefenen. Sinds de revolutie onder leiding van Fidel Castro werd boksen te gevaarlijk bevonden voor vrouwen.
Sorry, ik ben eventjes, dit is toch vreselijk.
Maar is het een yes of is het een no?
Nou, ja. Dat het weer mag is goed, toch?
Ja,
is
dat
leuk.
Lijkt me ook oké.
Maar wat hebben we ook alweer geleerd over Cuba?
Ja, allemaal dingen. Maar allemaal dingen. Over Cuba hebben we geleerd dat ze zich graag, dat de overheid zich daar graag een soort van progressief opstelt.
Precies.
Om een groen blaadje te halen. Nee, dat is het niet. Hè?
Een groen blaadje
in een goed daglicht.
We zijn
gezet.
Aan het feminist washen.
Nou, dat is het een beetje, ja. Dus je kan je afvragen wat daar. Maar goed, uiteindelijk is het ook fijn dat ze weer mogen boksen.
Ik denk dat het voor vrouwelijke sporters echt top is.
Ja.
Ja.
Maar wat de beweegredenen erachter zijn, zullen vast niet geweldig zijn, Cuba-kennende.
Ja, dus misschien voor individuen is het nice.
Ja, want ze staan nu mooi wel weer op al die nieuwsites met een leuk gezellig nieuwtje. Want dat hadden we toen natuurlijk ook met die LGBTQ+ wetten die aangepast waren. Waarvan wij toen zo heel enthousiast zo, ja, het is een yes.
Ja, dus nu krijg je al die wetten die aangenomen worden die progressief zijn. Dat iedereen die niet in Cuba woont denkt, hey, wat een progressief land, Cuba, wat toppie.
Ja, wat leuk, zullen we dan anders ook eens op vakantie gaan?
Ja, precies, dat soort dingen. En dan, dan krijg je weer geld in het laadje door toerisme. En ondertussen is het nog steeds zo dat de bevolking daar weinig mag zeggen. Want het is een ontzettende dictatuur.
Leuk spel, hè, dit?
Ja, dus okay. Het is eigenlijk een no dan. Is dat de final answer?
Nou, weet, er is niet een final answer. Het is gewoon niet zo zwart-wit.
Oh, dus je hoeft niet te kiezen per se.
Nou, je mag gewoon je mening geven in dit spel.
Ja,
leuk spel, hè?
Ja.
Door naar nummer 2. Er heeft voor het eerst ooit een vrouw een wedstrijd gefloten op het WK voetbal voor mannen. Stephanie Frappart, als ik me niet vergis, al eens eerder genoemd in deze podcast, toen ze de eerste vrouw was die floot in de Champions League voor mannen, heeft gefloten. Jury, is het een yes of is het no?
Ja, maar sorry, ik haat heel die FIFA. Dus dan denk ik, ja, dit lijkt me dan ook een beetje dat.
Ja, hè?
We gaan even gooien er een vrouw in, want we zijn lekker progressief. Maar ondertussen doen we alsof er niet 6500 mensen dood zijn gegaan in Qatar tijdens het bouwen van het stadion. En de airco de hele tijd aanstaat en we LHBTI'ers kut vinden en vrouwen ook.
Maar voor haar persoonlijk is het natuurlijk geweldig.
Ja.
Nou, ik vond het wel
en ik denk voor meisjes die...
Die dat zien
en graag ook scheidsrechter zouden willen worden ooit in hun leven, is het natuurlijk ook echt top.
Ik zat me juist ook te bedenken van hoe raar is het eigenlijk dat je altijd rondom zo'n veld alleen maar mannen ziet. Van coach tot grensrechter tot bewaking.
Sorry, het is toch vreselijk treurig dat dit de eerste vrouw is.
Op het WK,
de eerste vrouwelijke scheidsrechter op het WK.
Ja.
Ik dacht dus dat we daar toch, hè? Ondanks mijn 4 jaar hardcore feminist zijn, dacht ik dat we dat, dat al wel een keertje gebeurd was.
Maar heb je dat ooit gezien dan ergens?
Ja, maar ik kijk geen voetbal. Dus ik neem dan gewoon aan als dat wel een keer gebeurd is. Wij maken ons ook de hele tijd druk over dat voetbal. En over dat het een mannen georiënteerde, gedomineerde sport is en zo. Mm-hmm. Dus ik dacht, nou, ergens in de afgelopen paar jaar zal er heus al wel een keer ergens een vrouw gefloten hebben. Maar ja, vorige WK was natuurlijk 2018. En toen waren we nog niet eens echt bezig daarmee.
Nou, we persoonlijk niet zozeer, maar...
Ja, nee, ja, ik heb het over echt daadwerkelijk over mezelf en over jou.
De 2018 zijn we gestart.
Ja,
ja.
En dat is waar. Maar ja, het maakt niet
Maar uit. Wat ik er nog even over wil zeggen. Samen met 2 andere vrouwelijke scheidsrechters was ze geselecteerd voor het WK. Maar ze stond een tijdje alleen als 4e official langs de lijn. Samen met die andere 2 vrouwelijke scheidsrechters. En toen was het dus maar de vraag of FIFA ze ook echt een wedstrijd zou laten leiden. Dus nou, mijn cynische ik die zegt toch wel, FIFA had even een imago-oppoetser nodig en dacht, weet je wat? We gooien er een vrouw in. En dan is alles weer leuk en mooi en zonneschijn en vlinders. En dan vergeten we met z'n allen narigheid.
Eventjes zodat ik het goed begrijp. Deze scheidsrechters, er waren er 3.
Ja,
die stonden allemaal langs de lijn en in principe waren die niet ingepland
dus
om te fluiten.
Hier de officials zijn ze dan. Dus dan zijn ze niet degene die de wedstrijd leiden.
Wacht, zijn ze dan grensrechters?
Waarom krijg ik nou zoveel moeilijke vragen? Daar was dit spel nooit voor bedoeld.
Het enige wat ik wil weten is, deze mensen stonden oorspronkelijk ingepland om niet te fluiten.
Niet een wedstrijd zouden leiden als ik het... Moet ik nou echt gaan googlen wat een 4e official is?
Heel graag.
Nou, dat is misschien ergens wel een beetje belangrijk.
Want dan is het een soort van... Nou,
verleent assistentie bij de administratieve handelingen.
Nou, hier... De vrouwtjes mogen weer de assistent zijn. Maar nu we het eventjes toch wel inderdaad een oppoetser kunnen gebruiken, gooien we gewoon een van die vrouwtjes die in principe langs de lijn stonden en assistent waren. Die gooien we nu even. Die mag de wedstrijd nu leiden. Want dan gaan we de aandacht afleiden. Nee, ik vind dit een no. Maar voor haar heel leuk.
Ja, mee eens.
En voor de meiden die kijken en die denken, ik wil dit ook. Ja, dus nou ja, hè?
Ja.
Nummer 3.
Ik leuk, dans hè? Lekker op het muziekje.
De show.
Wat
show
we
muziek.
Horen.
Oh, er gaat nu ook een muziekje af.
Muziekje.
Dat was niet de bedoeling. Oké. Op LinkedIn Ik wacht even tot Marilotte de telefoon weglegt.
Sorry.
Zo onprofessioneel is deze setting dus zonder gast. Ik kan niet vaak genoeg benadrukken. Oké, het volgende is aan de hand. Dit heeft misschien iets meer uitleg nodig dan de vorige Jessen. Of Noos, of hoe je ze maar wil zien.
Heel benieuwd.
Op LinkedIn heeft Artsen zonder Grenzen een video gepost waarin ze hun eigen reclamecampagnes bekritiseren. Want even eerst een vraag. Als jullie denken aan beeldmateriaal dat gebruikt wordt in een Artsen zonder Grenzen reclame, wat zien jullie dan voor je?
Hele zielige kinderen.
Zielige kinderen van kleur. Zwarte kindjes.
Ja. Kinderen. Met en van dan, die dikke eiwitbuikjes en zo.
En dan witte artsen. Witte mensen redders. Die ze redden.
Ja. Precies. Dus een witte dokter dat een zwart kindje helpt. En dat kindje is vaak ook alleen. Hè. Er zijn geen ouders bij of zo. Dat is een soort erg terug eenzame situatie.
Precies.
En dan is de witte persoon
the white savior.
De redder. Ja. Daar zijn natuurlijk allerlei dingen op aan te merken. Want het is inderdaad de witte redder, de white savior. Die arme zwarte mensen, die hebben geen kennis, die hebben geen kunde. Die moeten gered worden door witte mensen. Dat is natuurlijk het beeld wat je daarmee laat zien. Er wordt maar een deel van het verhaal verteld. Want ze laten dus ook zien in die video. Dan laten ze een foto zien die ze gebruikt hebben. En dan wordt er zo uitgezoomd. En dan zie je dat er gewoon een vader naast zit. Maar die vader die is dus weggeknipt uit het beeld wat ze gebruikt hebben. Dat is een campagnebeeld uit 2006, geloof ik.
Wacht even, en dit is dus het beeld. Hier laten ze de hele foto zien.
Ja, zo dus van, ze laten zien van dit is hoe het eruit zag. Maar als je uitzoomt, dan zie je nu even welke foto eigenlijk het hele... Nou ja, het hele verhaal kan je nooit vertellen in één foto. Maar ze zeggen dus van... Wij zijn fucked up geweest in onze communicatie.
Ja, nou. Oké.
Ja, en dat het natuurlijk dus ook elke keer weer om de witte mens draait. Het verhaal. Dus dat de witte mens eigenlijk altijd de held moet zijn in het verhaal.
Ja.
Nou, Artsen zonder Grenzen die zegt dus... Vandaag de dag erkennen we dat we met die beelden een te beperkt beeld hebben laten zien. En dat we racistische stereotypes in stand hebben gehouden. Door keer op keer dat beeld te laten zien. Want daarmee versterk je natuurlijk ook het racistische stereotype... van die arme zwarte mensen die gered moet worden. Ze geven toe dat er te weinig gefocust is op artsen van kleur, op lokale artsen. Want 4 op de 5 werknemers van Artsen zonder Grenzen is iemand die woont in het gebied waar ze werkzaam zijn. Lokale
Sorry.
Mensen.
Wat?
4 op de 5. Ja, mensen.
Dus de meerderheid,
ruime meerderheid.
80%.
80% is dus een lokale arts... die zelf ook van kleur is of zwart.
Maar dat zie je niet in de reclames.
Absoluut niet, nee. En... Nou, dat je dat dus heel lang niet gezien hebt, tot de dag van vandaag misschien zelfs wel. Dat is dus omdat humanitair werk, dit is ook allemaal wat zij zelf zeggen in reclame, gestoeld is op kolonialisme. Dus je hebt de witte Europese expert die ingevlogen wordt om de mensen van ver, weet je wel, in verre landen te redden. En ze zeggen in de video, verhalen zouden niet altijd om witte mensen moeten draaien.
Nee, maar het levert waarschijnlijk wel meer geld op. Als
dat dan andere witte mensen geld
Andere opgeven. Witte mensen die zien dat beeld en denken, oh, zielig.
Dat is precies waar de reclame mee eindigt. Of reclame, ik weet niet of het een reclame is of hoe je dit spotje moet noemen. Maar daar wordt ook mee geëindigd dat dus sommige mensen claimen dat verhalen eerder geloofd worden door witte mensen als ze verteld worden door witte mensen. Dus je moet iemand zien als wit mens die op jou lijkt, een ander wit mens. Om te denken, oh god, wat erg. Ja, god, ja, moet geld geven. Of dat er minder geld zou opgehaald worden als er een zwarte arts bijvoorbeeld op een poster staat. En we zien 2 artsen in de video. De eerste arts die in beeld komt is een witte vrouw. Daarna zien we ook een zwarte man. En zij roepen samen op om mensen die dat denken hun ongelijk te bewijzen. Zo van, jullie zeggen wel dat we minder geld ophalen met een zwarte arts op een poster. Maar laten we met z'n allen gaan bewijzen dat het niet zo is.
Mm-hmm.
Snap je? En ze zeggen, het gaat niet over helden en slachtoffers. Het gaat over wereldwijde solidariteit. Nou mensen, zegt u het maar. Is het een yes? Is het een no?
Ja, wacht nog heel even.
No.
Maar eigenlijk ging het er dus om dat die video's zo gemaakt waren om in te spelen op onze inner racist?
Ja, zo zou je dat kunnen zeggen. Of ja,
wat zei jij nou?
Op onze inner racist, dat die video's daarop inspelen. Zo van...
Dat wij zo eigenlijk een beetje opgevoed zijn. Toch? Of snap je ook?
Nou. Nou, maar oké, okay, ik heb even... allemaal gevoelens hierbij. Want het is natuurlijk zo dat het is ook iets wat gewoon bekritiseerd werd al buiten, niet zeg maar vanuit Artsen zonder Grenzen, maar buiten Artsen zonder Grenzen.
Echt ook al jaren.
Van waarom zien we de hele tijd het beeld van de white savior?
Ja.
En dat moet anders. En eigenlijk is dit dan ook een hele slimme manier van ze om daarop in te spelen.
En om zo weer geld binnen te halen van laten we met z'n allen bewijzen.
Ja, en maar het is natuurlijk ook gewoon, zeg maar, ze doen ook goed werk. En daar. En ik vind het ook wel goed dat dit. Nou ja, ik weet dus niet of het zogenaamd echt. Of het. Ik kom er niet helemaal uit of het daadwerkelijk reflectie is. En dat je denkt, oh, we komen een stap verder. En we gaan deze situatie van binnenuit ook veranderen.
Ja.
En het lijkt eveneens weer alsof er iets opgepoetst wordt. Het zijn eigenlijk drie voorbeelden die jij hier hebt van enorm oppoetsen van een imago.
Ja.
Wat waarschijnlijk als je...
Tof sausje.
Als je, ja, het is...
Tof sausje. Tof sausje. Het is zo, Melissa. Eindelijk weer eens een keer.
Ja, alle drie toch eigenlijk?
Ja. Absoluut.
Oké, sorry, ik ben helemaal weggeblazen.
Mensen die onze podcast nog niet lang luisteren, die weten sowieso niet eens meer wat tof sausje is. Maar nee, goed.
Maar
het is een tof sausje.
Het is absoluut een tof sausje, want het is zeg maar, het zijn dan, er zit in al deze organisatie, ja, of land een organisatie.
Problematische shit.
Zit gewoon problematische shit, zit rot. En dan doen ze er een mooi sausje overheen. Hè? En dan is het allemaal weer goed. En hey, we zijn wel, we kritiseren onszelf ook. We zijn reflectief. Dit is allemaal. We zijn stappen vooruit aan het maken. Maar ondertussen kan je je afvragen of het zo is.
Ik heb ook nog eventjes wat verdiepende tweet die ik kan voorlezen. Van Seada Noorhussen, hoofdredacteur van One World. Die altijd met dit soort goede takes komt. MSF, en dat is dan Médecins Sans Frontières, geloof ik. Hè? Dat is de oorspronkelijke naam van Artsen zonder Grenzen. De Franse, ja. Doet goed werk, maar laat in deze campagne, die ze tegelijk gebruiken om hun diversiteit tussen aanhalingstekens te tonen, weg dat al die zwarte en bruine local staff dealen met intern racisme, lager loon en minder zeggenschap dan de witte / internationale medewerkers.
Ja.
En vervolgens deelt ze ook een artikel, dat zal ik ook even in de show notes zetten, waar mensen zelf aan het woord komen. Daar wordt dan in verteld dat zwarte mensen met de meest racistische, nare shit aangesproken worden binnen het team. En dat de lokale werkers, hoe zeg je dat, medewerkers, dat zij... andersom. Dat de mensen die worden ingevlogen, ook al hebben ze minder ervaring, dat ze dus meer macht krijgen, hogere salarissen, meer benefits. Dus eigenlijk dat, ook al, je bent gewoon wit en dus ben je per definitie dus...
Ja, er is
de betere
dus een groot probleem met intern racisme eigenlijk.
En dan sluit ze haar draadje af met... MSF heeft een rapport gepubliceerd met welke maatregelen ze willen nemen tegen het interne racisme. Maar om meteen een campagne te maken en deze feiten weg te laten is wat smaakloos. Ook al is het een trend vanuit bedrijven / organisaties open zijn over fuck-ups. En die trend die is denk ik wel gaande. Dus ja, natuurlijk, het is goed dat er een soort van besef komt of zo. En, want toen ik het eerst zag, dacht ik wel van... Oh, wel echt ook wel goed dat ze het gewoon naar buiten brengen. Dus dat je ook zegt van... Je kan natuurlijk ook gewoon je campagnes aanpassen zonder iets.
Ja.
Zonder te zeggen van, dit deden we en dat is fout om die en die reden.
Ja, maar dat ze het ook überhaupt nu alweer extra in het nieuws brengen, zegt denk ik toch ook iets?
Ja, precies. Dus dat is dus het ingewikkelde.
Ja.
Dus open zijn over je fuck-ups, dat is denk ik iets goeds. Maar als je het dan weer gaat inzetten om dus
geld op te halen.
Ja, en de onderliggende structuren dus wellicht dus weer niet aan te pakken. Dus
om een
intern
wit
racisme.
Voetje te halen.
Ja,
dat
en
is
ook
het.
De
een
vraag...
wit voetje, niet een groen blaadje, een wit voetje.
Ook is dan de vraag, weet je wel, wie heeft die reclame gemaakt? Welke mensen zitten hierachter? Waarom zien we eerst de witte arts in beeld komen? En ik zag ook wel kritiek dat je ziet oude foto's en daar zien je dus kinderen op. En dat is eigenlijk heel raar, hè? Dat we dat allemaal heel normaal en oké vinden. Dat er dus kinderen de hele tijd maar gefotografeerd worden. En over heel de wereld...
Wie vraagt die kinderen om toestemming?
Precies.
Wie vraagt de ouders van die kinderen om toestemming als ze er zijn?
En we zijn heel erg gewend aan dat beeld van zwart kind... wat dus geholpen wordt door wit mens. En dat dan dus maar de hele wereld overgaat. En, nou ja. Zal ik dan maar afsluiten met echt een knaller van een yes?
En is dat niet de vraag yes of no? Dat is gewoon een yes.
Mogen we
dit nieuws kwam heet van de pers rollen. Net voor we deze opname ingingen. De Volkskrant kopt. Abortuspil wordt verkrijgbaar bij de huisarts. Abortuswet verder geliberaliseerd.
Yay!
En dan stond er: de huisarts mag de abortuspil aan ongewenst zwangere vrouwen gaan voorschrijven. Dat betekent dat vrouwen over afbreking van zwangerschappen kunnen kiezen tussen huisarts, abortuskliniek en sommige ziekenhuizen. Yay! Oh, jullie dachten dat het alleen maar goed nieuws was? Hè? Dachten jullie dat? Nee, het is natuurlijk heel goed nieuws. Maar één, jammer dat de Volkskrant het weer specifiek over vrouwen moet hebben. Ze hadden ook kunnen zeggen zwangeren. Ik bedoel, hè, zo moeilijk is het.
Hoe moeilijk is het, ja.
Maar, Ik las dus in de Groene Amsterdammer, vorige week of twee weken geleden of zo, dat er dus onderzoek is gedaan naar de abortuspil bij de huisarts. En wat dat dan gaat, wat dat oplevert voor klinieken of wat voor consequenties daaraan hangen. En nou is het dus zo dat klinieken geld krijgen aan de hand van hun aantal cliënten, behandelingen die ze uitvoeren.
Maar dit is toch gewoon al, dit wat je nu zegt, is toch al stom?
Ik denk het. Ik weet niet. Ja, ik denk het. Ja, je zou gewoon willen dat het gewoon draait.
Maakt niet uit. Het is er gewoon, als het nodig is, is het er gewoon.
En als dat aantal dus flink afneemt, omdat de pil die mensen dus nu komen halen bij een kliniek, ze die bij de huisarts gaan halen. Want er waren klinieken waar echt een heel groot percentage cliënten voor de pil, voor de abortuspil komt. En dus niet voor een andere behandeling. Dat betekent dat dan dus sommige klinieken zullen moeten sluiten. Zoals het er dan nu is. Weet je wel, er is nu dus nog niet een oplossing of zo voor aangedragen. En dat betekent dan weer dat er mensen kunnen zijn die heel ver moeten gaan reizen om naar een kliniek te kunnen. Want dan kan je wel denken van, hé, maar je kan toch naar de huisarts? Maar dat kan natuurlijk niet altijd. Dat kan uit privacyoverwegingen kan je zeggen van, ik wil niet naar mijn huisarts. Omdat je dus een andere behandeling nodig hebt dan de pil. Omdat het je een prettiger gevoel neemt, om welke reden dan ook. Weet ik veel. Je kan heel veel redenen hebben om liever naar een kliniek te gaan dan naar de huisarts. Dus je hoopt dat dan meegenomen wordt in zo'n besluit.
Maar ik vind het dus.
Want het is natuurlijk heel goed nieuws.
Het is heel goed nieuws. En het zou natuurlijk niet zo moeten zijn dat een abortuskliniek bestaat bij de gratie van hoeveel mensen een abortuspil nodig hebben.
Het moet gewoon bestaan.
Ja, het moet bestaan. En ik bedoel, het zou ook gewoon uit het strafrecht moeten zijn. En je zou gewoon op
dat
plekken
is natuurlijk een volgende.
Deze specialistische zorg moeten kunnen krijgen. En niet per se naar een kliniek moeten. Maar dat je gewoon ergens terecht kan waar ze daarin gespecialiseerd zijn en jou kunnen begeleiden.
Ja.
En ik bedoel, ja, dit lijkt me een enorme complicatie van dit hele goede nieuws. Maar dat is meer gewoon een exposure van dat het systeem gewoon niet klopt.
Ja, er moet gewoon geld naar die plekken toe. Ja. Klaar, en dan is het ook gewoon gefixt.
Ja, want het is ook bizar dat als je een abortuspil nodig hebt, dat je nu misschien wel heel ver moet reizen. Omdat je die daar moet halen.
Ja, precies. Ja. Maar dat reizen, dat is dan dus nu nog
relatief
enigszins oké is. Maar als bijvoorbeeld, ik geloof dat er een kliniek in Groningen zat die dan veel pillen dus uitgeeft. En dat als die kliniek in Groningen weggaat, dat betekent als je dus van de eilanden komt, dat je echt eindeloos lang onderweg bent.
En ik snap wel dat zeg maar,
dat kan niet.
Voor sommige mensen, dat kan niet.
Het is sowieso al een flink
ondernemen. Dan moet je echt gewoon een dag vrij voor nemen.
Ja. Ja, en dat kan dus ook niet altijd, want dat hebben we natuurlijk ook met.
Maar ja, voor een pil die je in feite dus in principe voorgeschreven kan zijn door de huisarts, zou je ook niet in het moeten reizen. Want nu deel je eigenlijk met z'n allen die afstand. En daardoor blijft die kliniek bestaan. Want er reizen nu heel veel mensen naartoe. Ja. En dan straks hoeft dat niet meer.
Nee, precies. Dus dat is heel goed nieuws.
Ja.
Dus het is ook gewoon goed nieuws. Maar er zit wel een kleine kanttekening aan.
Ja.
En zo, lieve mensen, blijkt alweer dat feministen inderdaad altijd zuur zijn. Dat er geen lachje vanaf kan.
Nee.
En dat ik nog nooit de emotie happiness heb ervaren in mijn leven.
Nee, en ik ook niet eigenlijk.
Nooit.
Nog nooit.
Nog nooit.
Ik weet niet wat het is.
Lachen, ik weet het niet.
Geen idee.
Ik weet niet.
Altijd boos en verdrietig.
Ja. Jij ook? Ja. Ja, jij ook.
Jij ook, Melissa. Dit was aflevering 112. De show notes vind je op damnmoney.nl/aflevering-112.
En bedankt Daniel van der Poppen en Lucas de Gier en Lisbeth Smit. En ook jij, Melissa van der Zanden, voor al het werk en het lekker vlot laten draaien van Damn Money Podcast.
En bedankt dat je in de jury wilde zitten van deze spelshow genaamd Is het een yes, is het een no?
Gaan we dit vaker spelen?
Oké, misschien. Veel dank aan Transcript Club B, Marleen, Marlou, Marloes, Elise, FQ, Shura, Melissa, Barbara, Fenna en, we hebben eindelijk uitsluitsel, Joan! Op zijn Engels dus!
Oh, Joan.
Fijne Heerlijk. Mensen dat het mysterie is opgelost.
Ze heeft het zelf opgelost, toch? Voor ons.
Zij heeft even een audiobericht gestuurd.
Super fijn.
Ja.
Wij gaan nog even doorkletsen in Je doet het er maar mee, a.k.a. de bonusaflevering voor iedereen die ons vanaf een euro per maand steunt. Op petjeaf.com/damhoney. En dit keer gaan we het hebben over. Waar gaan we het over hebben?
Oh, weet je dat nog niet? Idee? Ik heb allerlei plannen.
Ja, ik heb ook plannen. Nou, we gaan het in ieder geval even hebben over.
Het verhaal van de onderbroek.
Het verhaal van de onderbroek
is opgelost.
Is opgelost. En we gaan het even hebben over wel of niet, wat je wel of niet kan horen als je microfoon aan of uit staat en iemand moet opeens naar de wc.
Ja, dit gaat over theater, inderdaad. Ja. Oké, wordt bonusbal, zoals we onze donateurs liefkozend noemen. Dat kan dus inderdaad op petjeaf.com/damhoney. Je krijgt dan toegang tot de Telegram Honey appgroep. Leuke woordspeling.
Heel leuk.
Onze intro tune als ringtone. Ja. Twee wekelijks een gezellige kletsaflevering. waar je naar kunt luisteren. En binnenkort ook weer een kerstfilm waar we samen naar gaan kijken met onze microfoons in de hand. Zodat je de film met ons babbelend op de achtergrond kunt luisteren.
Ja, bekijken. En ik denk dat het misschien wel The Holiday wordt, toch?
Ja, misschien wel, ja.
Denk ik.
Een klassieker.
Ja, precies, een klassieker. En we kregen al het verzoekje in de DM. Dus ja,
maar als je een ander idee hebt...
daar al naar.
Ik neeg er ook naar. Ja. Maar als je een ander idee hebt, dan zeg het, hè?
Ja, of niet.
Ik dacht zelf weten.
Ja, precies.
Dag, schatten.
Doei.